Je kent dat moment, hè? Het is laat, je hebt zo'n halve rust in je lijf en toch pakt je die gsm nog een keer. En dan leest je iets dat op papier klinkt als bureaucratie. Export controls, dual use, licentie. Maar in je maag voelt dat gelijk wanneer je in de zetel zit en ineens merkt dat het huis stiller is dan normaal. Geen frigo die aanslaat, geen klok die tikt. En je denkt, ah, de stroom is eruit.
Maar ja. En dan begint je te zoeken. Zekeringskast, kaarsen. Maar wacht, waar ga je naartoe?
Naar datzelfde soort stilte, maar dan op wereldschaal. China heeft begin januari aangekondigd dat het de export van alle dual-use spullen naar Japan gaat verbieden als het voor militair eindgebruik is. Of zelfs maar Japan militair sterker kan maken. En tegelijk lekt via China Daily dat ze opnieuw strenger willen worden met exportlicenties voor bepaalde medium en heavy rare earths, die zware zeldzame aardmetalen.
Ja, maar dit hebben we toch al gehad in de reeks. Rare Earths, Japan, China, dat is precies dezelfde film.
We hebben die knop al eens aangeraakt, dat klopt. Maar ik wil vandaag op één ding blijven plakken. En we gaan het dieper uittrekken dan zeldzame aardes equals leverage. Het echte thema hier is hoe je met regels, met papier, met definities, met eindgebruik een soort onzichtbare blokkade kunt leggen. Geen embargo met sirenes. Eerder, je draait de kraan niet ineens dicht. Je zet er een filter op dat soms verstopt en je laat iedereen raden of het aan hun leidingen ligt.
Wacht even, filter? Je bedoelt, ze zeggen niet we stoppen, ze zeggen je moogt maar.
Exact. En dat maar is de macht. Want dual use is zo'n elastiek woord. Het is bedoeld voor dingen die zowel civiel als militair kunnen dienen. En dat is tegenwoordig bijna alles dat een beetje high-tech is. Sensoren, elektronica, materialen, machines.
Oké, maar ik ben al de rem. Wat betekent dat concreet? Stel, ik ben een bedrijf. Wat verandert er dan door zo'n zinnetje?
Concreet verandert er iets aan de aard van uw verkoop. Vroeger was het prijs, kwaliteit, levertijd. Nu komt er een vierde vraag bij, die uw leverancier of uw klant plots hardop stelt. Wat gaat ermee gebeuren? En je kunt dat soms zelfs niet met zekerheid weten, omdat je twee lagen verder zit.
Ja, maar dat is toch absurd? Als ik een onderdeel maak voor een motor, ik weet toch niet of dat eindigt in een windmolen of in een drone?
Voilà. En dat is het ambedante. De ketting is lang en ergens onderweg wordt uw onschuldige component een militair puzzelstuk. En China zette in die mof-context iets dat ik echt straf vind. Zelfs als je in een derde land zit, jij, Singapore, Nederland, weet ik veel, en je transfert dual-use items van Chinese oorsprong naar Japan, dan kun je juridisch aansprakelijk gesteld worden.
Dus ze proberen om omwegen af te snijden. Geen we kopen via een tussenfirma en klaar.
Ja. Ze zetten als het ware een hek niet alleen aan de voordeur, maar ook in de steegjes achter het huis. En daar zit het mechanisme. Het is niet enkel een handelsmaatregel, het is een compliance-wapen.
Maar wacht, compliance-wapen? Dat klinkt heel LinkedIn. Wat bedoelt je zonder dat woord?
Dat je mensen schrik aanjaagt met regels, niet met soldaten. Je maakt het voor bedrijven gevaarlijk om zelfs maar te proberen. Want wie wil er strafrechtelijk gedoe? Wie wil zijn licentie kwijt? Wie wil op een lijst belanden?
Oké, dat snap ik. Maar hoe werkt dat dan met die rare earths? Dat is toch gewoon grondstof? Je schept dat in een container en gevaart.
En met daar wordt het interessant. Voor die zware zeldzame aardmetalen werkt het vaak met licenties. Niet omdat ze fysiek niet kunnen exporteren, maar omdat de staat kan zeggen, toon mij uw eindgebruiker, toon mij uw contract, toon mij waar het verwerkt wordt. En als die administratie traag wordt, dan is dat genoeg.
Dus je moet niet zeggen nee, je moet gewoon heel traag misschien zeggen.
Exact. En dat is waarom bedrijven daar zot van worden. Want je kunt plannen rond nee, dan zoek je alternatief. Maar je kunt niet plannen rond misschien volgende maand. Dan blijft je hangen, dan blijft je bestellingen plaatsen, dan blijft je hopen. En ondertussen loopt je stok weg.
Oké, maar waarom is dat nu ineens zo scherp tegenover Japan?
Omdat Japanse premier Sanae Takaichi uitspraken gedaan heeft in de sfeer van... Als er iets gebeurt rond Taiwan, kan Japan collectieve zelfverdediging inroepen en misschien troepen inzetten. Voor China is Taiwan een rode draad die je niet doorknipt, dus ze reageren met een pakket. Diplomatie, toerisme, seafoodban en nu dus die exportcontroles.
Ja, maar dat klinkt nog altijd als geopolitiek ver van mijn bed. Waarom moet ik daarvan wakker liggen?
Omdat dit toont hoe conflicten vandaag gevoerd worden in de ruimte tussen vrede en oorlog. En die ruimte is handel, logistiek, licenties, verzekeringen, bankbetalingen, compliance. Het is geen tanks op televisie, het is een Excel die plots rood kleurt.
Oké, maar je zei het één thema. Wat is het ene thema dan?
Het ene thema is exportcontrole als moderne blokkade. Niet als één grote knal, maar als een systeem dat je langzaam laat stikken. Het is een vorm van druk die er legaal uitziet, technisch klinkt en daardoor minder weerstand oproept. Tot je merkt dat uw fabriek stilstaat.
Ja, ik ga nog eens duwen. Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Neem Japan. Neem een bedrijf dat EV-motoren maakt. Wat gebeurt er maandagmorgen?
Maandagmorgen is er eerst een meeting. Niet met paniek, maar met die typische zakelijke stilte. Oké, wie heeft het nieuws gezien? Dan gaat procurement bellen naar de magneetleverancier. Die zegt, we are monitoring. Dan belt die magneetleverancier naar zijn leverancier van dysprosium of terbiumoxide. En die zegt, we need additional documentation.
En dan begint het papierwerk.
Ja, en papierwerk is niet neutraal. Papierwerk is tijd. Tijd is voorraad. Voorraad is productie. En als jullie hele planning gebouwd is op just in time, dus weinig buffer, dan begint het te knellen. Niet met drama, maar met kleine aanpassingen. We schuiven die levering. We wisselen shifts. We prioriteren klant A boven klant B.
En dat is al conflict in de ketting.
Voilà. En dan krijg je ook iets menselijks. Intern in bedrijven ontstaat er politiek. Wie krijgt de schaarse onderdelen? Welke klant is strategisch? Welke contracten hebben boetes? Wie krijgt de schuld als het misloopt?
Oké, maar die Nomura-cijfers, die zeggen iets van 660 miljard yen schade bij 3 maanden en 2,6 triljoen bij een jaar. Dat is gigantisch. Is dat realistisch?
Dat zijn schattingen, maar ze geven een richting. Het gaat niet om symboliek. Want heavy rare earths, zoals dysprosium en terbium, zitten in neodymiummagneten die je nodig hebt voor krachtige motoren. En Japan zou voor sommige van die zware types bijna 100% afhankelijk zijn van China. Dat is geen, we zoeken wel een ander, dat is, we hebben geen tweede sleutel.
Maar wacht, ik hoor u weer richting rare earths gaan. En dat hebben we al gehad. Jij zei net, het gaat vandaag niet over die grondstof op zich.
Klopt. Rare earths zijn hier vooral het voorbeeld dat de exportcontrolekraan geloofwaardig maakt. Maar het mechanisme is breder. China gebruikt hun export control law en ze koppelen dat aan non-proliferation taal en nationale veiligheid. En zo krijgt dit een morele jas. Wij beschermen de wereld.
Ah, dat is wel slim. Je zet het neer als verantwoordelijkheid, niet als wraak.
Ja, terwijl de timing en de target, Japan, duidelijk politiek zijn. En dat is iets wat we meer en meer zien. Landen doen geopolitiek via juridische taal. Niet wij straffen u, maar wij handhaven regels.
Je bedoelt, je maakt van een conflict een administratieve beslissing.
Exact. En dat maakt het voor de tegenpartij moeilijk om te reageren. Want als Japan zegt, dit is economische dwang, dan zegt China, nee, dit is exportcontrole onder onze wet voor non-proliferation. En dan zit je in semantiek, niet in een duidelijk duel.
En ondertussen staat die fabriek daar wel stil.
Voilà, de realiteit trekt zich niks van semantiek.
Oké, maar hoe verschilt dat van sancties? Europa doet toch ook sancties? Amerika doet exportcontroles op chips. Wat is het verschil?
Het verschil zit in de fijnheid van de regeling. Sancties zijn vaak breed en publiek. Lijstjes, sectoren, banken. Exportcontroles kunnen veel preciezer. Een bepaald type materiaal, een bepaalde categorie dual use, een bepaalde licentie. En die precisie maakt het een scalpel. Gesnijd net genoeg om te bloeden, niet genoeg om iedereen te laten roepen.
Oké, maar als China dat te veel doet, schieten ze zichzelf toch in de voet. Dan gaat iedereen versneld diversifieren.
Ja, dat risico is er. Maar dat is ook een gok met timing. China denkt, op korte termijn hebben wij de capaciteit, de verwerking, de scheiding. En de tegenpartij, Japan, Europa, heeft wel plannen, maar dat bouwt je niet in een paar kwartalen. Dus als je nu druk zet, kan dat op korte termijn effect hebben, zelfs als je op lange termijn klanten verliest.
Dus ze spelen op de klok.
Exact. Exportcontrole is een wapen dat vooral werkt als uw tegenstander niet snel kan schakelen. Het is zoals een stad waar je maar 2 bruggen hebt. Als er aan 1 brug werken zijn, kun je zeggen, neem de andere. Maar als je ook daar een slagboom zet, dan staat alles stil. En je moet geen bom leggen, je moet gewoon de slagboom bedienen.
Oké, schoon. Maar wat kan Japan dan doen? Die kunnen toch ook terugduwen?
Japan kan diplomatiek proberen blussen. Ze kunnen ook hun eigen exportcontroles aanscherpen of samenwerken met Amerika en Europa rond supply chains. Maar in dit specifieke geval, heavy rare earths, heeft Japan op korte termijn weinig terugduwen dat dezelfde pijn geeft.
Dus dat is asymmetrie. Japan heeft hier een knop, Japan minder.
Ja, en dat is waarom exportcontrole zo aantrekkelijk is. Het creëert asymmetrische macht zonder dat je militair escaleert.
En nu naar ons, Vlaanderen. Je gaat toch niet zeggen dat wij straks rare earths gaan zitten hamsteren in Antwerpen?
Niet letterlijk, nee. Maar Vlaanderen zit vol bedrijven die in de schaduw van dit soort maatregelen draaien. Machinebouw, mechatronica, chemie, havens, logistiek, componenten. En het effect komt op twee manieren.
Ja?
1. Indirect. Als Japanse productie hapert, voelen Europese toeleveranciers dat via vraag, via prijzen, via levertijden. Je krijgt ruis in orderboeken. En 2. Direct, via compliance. Je krijgt klanten die plots vragen, kunt gij verklaren waar uw magneten vandaan komen? Zit er Chinees materiaal in? Is uw component dual use?
En dat is echt iets dat KMO's haten, omdat dat niet hun job is.
Voilà, maar het wordt wel hun job. Want exportcontroles schuiven verantwoordelijkheid door de ketting. Niet enkel naar de grote multinational, ook naar de kleine leverancier die een subcomponent maakt.
Oké, wacht. Dual use nog eens simpel. Als ik een product maak dat in een fabriek kan en in een wapen, dan ben ik dual use.
Ja, en zelfs als je het niet voor een wapen bedoeld hebt, kan de regel zeggen, het eindgebruik telt. Dus je kunt als bedrijf plots moeten bewijzen dat je niet bijdraagt aan militaire capaciteit.
Maar hoe bewijs je dat als je aan een distributeur verkoopt?
Dan zit je in het echte werk. Contracten met end-use clauses, due diligence op klanten, soms zelfs refusal om te leveren aan bepaalde tussenpersonen. En als het over China gaat, komt daar nog iets bij. Zij claimen nu ook dat doorleveren vanuit derde landen juridische gevolgen kan hebben. Dat is een signaal dat ze extra territoriaal durven denken.
Dat vind ik eerlijk gezegd creepy.
Ja, maar dat is de richting waarin de wereld gaat. Regels die meegaan met het product, zoals een schaduw.
Oké. Maar ik voel ook iets anders. Als iedereen dat begint te doen, Amerika met chips, China met rare earths, Europa met sancties, dan wordt handel toch gewoon een mijnenveld.
Dat is het ook. Handel wordt minder open zee en meer vaart door sluizen. Je kunt nog varen, maar je moet door controles, papieren, vlaggen, verzekeringen en elke sluiswachter kan u vertragen.
En je zegt, dat is het nieuwe normaal.
Meer en meer wel. Zeker voor alles dat een beetje technologisch en strategisch is. En dat is waarom dit nieuws rond China en Japan eigenlijk een les is voor iedereen. Exportcontrole is geen uitzondering meer, het wordt een standaard instrument.
Oké, maar wat is dan de takeaway? Niet te groot, hè? Geef mij iets dat ik echt kan onthouden.
Als je maar één zin meeneemt, in 2026 wordt macht vaak uitgeoefend met een stempel, niet met een tank.
Ja. En als ik dan nog één vraag mag toevoegen. Hoe beschermt je u daartegen, als bedrijf, als regio, zonder dat je gek wordt?
Je beschermt u door uw ketting te kennen. Niet door alles zelf te willen maken, dat is vaak onhaalbaar. Maar door te weten waar uw kwetsbare schakels zitten. Waar zit er single origin? Waar zit er een component dat maar door één land of één cluster geleverd kan worden?
En als je dat weet, kunt je wat?
Dan kunt je opties bouwen. Soms is dat tweede leverancier. Soms is dat meer voorraad. Soms is dat een ontwerpaanpassing zodat je een alternatief kunt gebruiken. Soms is dat contractueel prioriteit proberen te krijgen. Het gaat niet om perfect veilig zijn. Het gaat om niet meteen in het donker te zitten als iemand een zekering omlegt.
Oké, maar dat klinkt weer als werk. Veel werk.
Ja, maar het is het soort werk dat je liever rustig doet met koffie dan in paniek met sirenes.
Bon, dus eigenlijk is dit nieuws over China en Japan niet alleen spanningen rond Taiwan, maar ook een handleiding voor hoe de wereld elkaar nu pijn doet. Via exportregels, via eindgebruik, via papier.
Exact. En dat is misschien de meest ongemakkelijke gedachte om mij af te sluiten. Je kunt in een fabriek zitten die perfect draait, met goede mensen, goede machines, goede klanten, en toch kunt je stilvallen omdat iemand aan de andere kant van de wereld beslist dat uw papier niet in orde is.
Amai, dat is zo'n zinnetje waar je van denkt, ik ga nu toch eens kijken waar onze kritieke dingen vandaan komen.
En als je dat doet, zijt je al verder dan veel bedrijven en zelfs veel landen. Allee, we laten het hier zachtjes uitbollen. En straks, gsm weg, licht uit, en hopen dat de zekeringen gewoon blijven zitten.
Tot de volgende.